Wordt u voorgelezen uit de Romeinenbrief, het 10e hoofdstuk. De schriftlezing vanmiddag is Romeinen 10.
Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart, wie zal tot de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja, toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt: ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden, degenen die naar mij niet vragen. Maar tegen Israël zegt hij: de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk.
De catechismus, gemeente, verwijst naar Romeinen 10, vers 9 en 10 als de grondslag voor de prediking voor de zondag die vanmiddag aan de beurt van behandeling is. Lees in de Romeinen 10, vers 9 en vers 10, namelijk: indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Uit het troostboek gemeente van de kerk is aan de beurt van behandeling zondag 36. En ook als zondag 37 volgende week behandeld wordt, gaat het evenzeer over de naam. Daaruit blijkt dus dat het een heel belangrijk gebod is. Twee zondagen. Maar nu vraag en antwoord 99 en 100. Daar belijden we met de kerk van de reformatie. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij voor ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo'n grote zonde, Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegene vertorent, die zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Ja, gewis, want er is geen grotere zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Na het amen van de prediking. Het derde gebod, gemeente, gaat over niet alleen het verkeerd gebruik, maar juist het goede gebruik van de naam van de Heere. Dat schrijf ik ook als thema boven de preek. Gebruiken van de naam des Heeren. Gaan uitleggen, jongens en meisjes, wat betekent, je hoort het elke zondag. Je zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Wat is dat? Niet ijdel. Maar ook wat er tegenover staat. Tweede gedachte, maar eerbiedig gebruiken van de naam. Niet zoals wij allemaal een naam hebben. Soms schrijf je die verkeerd of spreek je die verkeerd uit. Maar als iemand bijvoorbeeld Kees de Slager zo heet, ik noem maar wat, en hij is ook slager, dan maak je gebruik van zijn diensten. Nu, als de naam van God, dat ik er maar twee noemen, Jezus de Christus is, er zijn natuurlijk veel meer namen te noemen, dan betekent de zaligmaker, het is zijn werk om zondaren te verzoenen met God. Onze derde gedachte, verzoening. Gebruiken van de naam des Heeren, niet ijdel, maar eerbiedig, tot verzoening. Ja, waarom heeft God eigenlijk een naam? Zegt het catechisatieboekje van Hellenbroek, misschien hebben de ouderen dat toch wel gehad. Wij hebben een naam om ons van elkander te onderscheiden. Er is nog maar één God. Dan hoeft God geen naam te hebben. Maar hoe zou je dan ooit tot die God kunnen bidden? Als je zijn naam niet weet. En dat is het grote gevaar, gemeente, waarin op dit moment het volk van God, de Joden, in zijn vervallen. Uit eerbied voor de naam van God noemen ze niet eens meer de naam. De naam Heere bijvoorbeeld. Wat zeggen ze dan? Als we dan de Bijbel lezen, dan zeggen ze, daar staat de naam. Maar wat die naam dan is en hoe hij heet, dat zeggen ze niet. Ja, volgens het Joodse traditie gebeurt dat wel als de hoge priester één keer per jaar in het heilige der heiligen is binnengekomen, om dan de naam Heere, zoals wij dat nu zeggen, of zoals het Hebreeuws staat, Yahweh of Jehovah te zeggen. Maar dan heeft die hoge priester dat ooit één keer is gehoord van een oude hoge priester. Wellicht uit het lijn van de geslachten van vader op zoon verteld. Maar als zo eens die hoge priester onverwacht zou sterven, of zijn zoon hem niet zou kunnen opvolgen, wie zou dan die naam weten? Het staat in de Bijbel, zegt een jongen en een meisje in de kerk, dat kunt u toch lezen? In onze Bijbel staat het met 5 hoofdletters. In het Hebreeuws stond weliswaar met 4, maar die kun je toch zien wat die naam is? Ja, maar zien, weet je ook wat die naam betekent? We zouden kunnen teruggaan, gemeente, naar de tijd van Mozes. Want hoewel in het boek Genesis in de eerste hoofdstukken de naam Heere ook al gesproken wordt, Toen kenden ze die naam nog niet. Maar daaraan zien we dat Mozes de boeken heeft geschreven. De eerste 5 van het Oude Testament. Maar hij heeft die naam pas leren kennen. Als hij denkt, de Heer heeft mij helemaal vergeten. De Heer kent mijn naam waarschijnlijk niet eens meer. Wat doe ik hier eigenlijk bij die schapen? Ik heb toch het onderwijs ontvangen op de universiteit in Egypte. Ik heb geleerd hoe in de krijgsdienst ik soldaten zou moeten leiding geven. Ik heb leren lezen en schrijven. Maar wie ontmoet ik hier nu? En laat staan, zijn er dan geen mensen met wie je kunt spreken over de naam? Zeker gemeente, zijn schoonvader bijvoorbeeld. En hij zal zelf ook wel met zijn eigen vrouw en kinderen hebben gesproken over de naam, maar meer niet. Moet die naam van God dan niet bekend worden gemaakt aan andere volken? Waarom ben ik hier? En dan ziet hij hem eens in die woestijn, daar tekenen we onze kerken, gemeente. Een braambos die brandt. Nou, dan verwacht je. Het is soms net als je jong elkaar lief gaat krijgen. Nou, een halfjaartje, je hebt elkaar hartelijk lief en is het ineens voorbij. Maar de liefde van God is maar niet een vuur die uitblust, maar een vuur die niet verteert. En dat heeft Mozes gezien. Hij verstond het niet. Daarom is hij naar de bij gekomen. Daarom heeft hij zich afgevraagd. Wat wil hij toch zeggen? Een braambos is toch zo uitgebrand in die woestijn. Maar de vuurgloed gaat niet uit. Ondanks dat die braambos. Wat is dat nou, een braambos? Je kunt niet lekker onderrusten als de zon heet schijnt. En toch, het is een beeld dat God daar is. En dan heeft God zijn naam toen aan Mozes bekendgemaakt. Mozes heeft gevraagd: Heer, nou heeft u mij een opdracht gegeven. Ik moet uw volk gaan verlossen. Ik moet een middelaar zijn. Maar dan moet ik gaan vertellen wie u bent. En ik weet dat u bestaat. En ik zie het. Maar hoe moet ik dan tegen de mensen zeggen die gevangen zitten en die dat niet hebben meegemaakt, wat ik heb meegemaakt? Mozes, je hoeft niet met jezelf te komen. Je mag komen in mijn naam. Dat betekent 2 dingen, gemeente. Allereerst, schuil maar achter mij weg. Ik zal voor u staan. Ik zal erop gaan. Als u door het vuur zult gaan, de vlam zal u niet aansteken. En als u door de diepe wateren heen moet gaan, de golven zullen niet overstromen, want ik ben met u. En de tweede is, u mag spreken in mijn naam op mijn gezag. Ik zal door u spreken. Nou, gemeente, dat heeft Mozes toen aan het volk mogen zeggen. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat zijn naam Heere heet. Heere, dat moest hij zeggen. Heere. En wat het dan betekent, staat ook achter, gemeente, wat Mozes heeft gehoord van de Heere. Ik zal bij u zijn. Juist in uw moeite. Als u het last niet kunt dragen. Als u bang bent vanwege je zonde, jezelf, de omstandigheden. Vrees niet. Ik ben het. Maar ook in uw pijn. Als je niet meer kunt bidden, omdat de pijn zo groot is, je gedachten beneveld worden, of misschien wel vanwege de medicijnen. Maar mijn naam is, ik zal er zijn. Dat betekent, ik ben met u. Nog een gemeente, als er één is die die heerlijke naam ook heeft laten zien, is het toch wel de Zoon van God. Immanuel, God met ons. Nou, die naam heeft Mozes aan het volk mogen gaan verkondigen. En die naam wordt u elke zondag voorgehouden, gemeente. Als we nu bidden tot de Heere, dat is de drie enige naam van die God in de hemel, dan noemen we niet altijd expliciet met de naam van de Heilige Geest. Of u hebt misschien niet eens de vrijmoedigheid om God uw vader te noemen. Of u weet misschien niet eens of de Heer Jezus wel uw zaligmaker is. Maar hij is het. En hij wil het zijn. En hij zal het zijn. Wanneer dan? Als u die naam gaat gebruiken. Nou, dat betekent, geweten wat hier in de tekst staat. Althans in het gebod van Exodus 20. Je kunt die naam ook niet gebruiken. Je weet het wel. Er is een God en hij leeft. Maar het is voor mij geen levende God. Ik heb die naam wel op mijn lippen genomen. Maar ik betrouw niet op hem met mijn hart. Het leeft niet echt voor mij, want ik maak hele andere keuzes. Ik maak keuzes zonder dat ik eerst de naam van God noem. Of je hebt keuzes gemaakt. En dan vraag je met eerbied gesproken nog, Heere, wilt u uw handtekening onderzetten tot u het goed vindt wat ik heb bedacht? Maar dan gebruik je die naam van God niet, dan misbruik je die naam. De Heere wil ons voor je gaan. Hij wil voorop gaan. Maar volgen we dan ook hem? En zingen we het niet alleen, ik zet mijn treden in uw spoor. Maar weten we, als we naar weg gaan, dit is de weg van de Heere. Hij gaat mij met zijn heillicht voor. Als je het niet doet, dan spreek je erover, maar je spreekt er niet uit. Dat is leeg. Nou, dat betekent het woordje ijdel, jongens en meisjes. Het is net als in de wintertijd. En je blaast je adem uit. En dan zie je helemaal zo'n wolkje voor je mond. Maar het is eigenlijk leeg. Het is zo voorbij. En zo kan het wel eens zijn dat je een ogenblik in je gebedje bijvoorbeeld aan de Heer denkt. En het is weer voorbij. Je vergeet het. Of zoals de Bijbel het eigenlijk hier noemt. Met eerbied gesproken neem de naam van de Heer in je hand. Je legt je hand misschien op het woord van de Heer. Zeg, Heer, hier staat het. En je laat het woord weer dicht en je leven niet bij. Met eerbied gesproken, je laat het woord vallen. Dat is dat het woord van de Heer ter aarde valt. Nou, dat zegt het gebod, gemeente. Ge zult de naam, dus die drie enige naam, de naam Heer met allemaal hoofdletters, niet leeg, ijdel gebruiken. Ja, maar wanneer doe ik dat dan wel goed? Nou, neem een voorbeeld, gemeente, bij de doop of bij het heilige avondmaal. Bij de doop, jongens en meisjes, is de naam van de Heer op jullie voorhoofdje geschreven. Of als dat nog niet gebeurd is, dat je het vraagt, Heer, mag ik ook gedoopt worden? Want ik heb u nodig. En mag u alles zeggen wat u de Heer voor nodig hebt. Maar als het op aankomt, en je staat voor moeilijke omstandigheden, je vergeet het. Je denkt niet aan de Heer meer. Het is eigenlijk leeg. Maar die naam is vol. Wat de Heer zegt, heeft de beloofd hij. Hij houdt wel getrouw zijn woord. Maar hoe kan dat dan als God het belooft en hij doet het niet? Omdat ik het niet doe. Dan zou de God die almachtig is het ook kunnen doen. Gemeente, bij de doop bijvoorbeeld, waar we nu even ogenblik bij stilstaan, wordt die naam, Heere, als de verbondsnaam met vijf hoofdletters genoemd. Hij verbindt zich aan iemand. Maar zegt het formulier, en ook het huwelijksformulier bijvoorbeeld, aangezien in alle verbonden verbindenissen twee delen begrepen zijn. God belooft wat, maar God vraagt ook wat. Worden wij van zijnentwege ook gevraagd om een antwoord te geven aan God. En dat doen we nou net niet. We willen wel als een spons ons volzuigen met dat wat God geeft. Zijn weldaden dus. Maar die weldoener die het gedaan heeft. Die mens is geworden. En die zoon van God. Die door God zijn vader verlaten is. Als we hem niet kennen. Dan is het maar een Jezus van vijf letters. We weten het. Maar het is niet mijn zaligmaker. Je hebt geen last van je zonde. Je hebt hem niet nodig. Nou, daarom zegt de Heer, die naam, die moet gebruikt worden. Niet verkeerd gebruiken, maar die naam die is gegeven. Met eerbied gesproken wat we de Heer die naam zullen voorhouden. Heer, dit is uw naam. Eén voorbeeld nog, gemeente, gaan we snel verder. Als David moet strijden met Goliath, dan ziet hij die reus daar staan en hij weet van jongs af aan, de Heer is mijn herder. Maar dan komt het er wel op aan. Want die reus is veel sterker dan David. Bekleed. En in, dat is het erge, gemeente, en dan raakt David dan die naam, die vloekt God. Die zegt die naam van God, die we zouden willen doorsteken, maar voor mij bestaat die God van Israël niet. Hoe durft hij? Door God geschapen, bijzondere positie, overwinningen behaald. Maar dan ga je toch die God niet honen? Hij neemt die naam van God wat op zijn lippen. En weet u wat David doet, gemeente? Hij gaat naar een beekje toe en hij vat met zijn handen een paar van die kiezelsteentjes uit de beek en die neemt hij in zijn handen. Biddend, dat kan je zien. En dan zegt hij het. U komt tot mij met een spies en een zwaard, maar ik kom tot u met de naam van de Heere. Letterlijk staat in het Hebreeuws gemeente in mijn hand. Maar hij heeft toch een steentje in zijn hand? Toch niet de naam van de Heere? Hij komt nu en hij pleit, o Heere, laat dat werk van die goddeloze verbroken worden, dood. Die spotter, die honer, leg hem het zwijgen op. En als u bij mij ervoor wil gebruiken, bestier, Heere, als ik de slinger gebruik en het steentje daarin tot hem werp, dat hij getroffen wordt, zal uw naam en uw waarheid eer aandoen. Kijk, gemeente, komt u niet in zijn eigen kracht? Laat hij dan goed met de slinger kunnen omgaan als een herdersjongen. Maar God bestuurt het dat die spotter gedood wordt. En dat is één voorbeeld uit de Bijbel. Als u het martelarenboek kent, moet u maar eens opzoeken de geschiedenissen die daarin geschreven staan. Hoe ook in de tijd van de Spanjaarden de spotters gedood werden. Nou, genoeg gemeente, dat is alleen nog maar het gebod van God. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. En het antwoord, dat zegt dan, dat kan op allerlei manieren gebeuren. Dat kan zijn, als je als Goliath de naam van God vloekt. Nou, vloeken, dat betekent natuurlijk iets van, ik geloof niet dat die naam van God iets betekent. Het zijn maar letters. Maar die naam van God, die kan je maar zomaar misbruiken. Helaas moeten we hoe langer hoe meer zeggen dat het in ons eigen vaderland ook zo gebeurt. En dan kunnen we wijzen natuurlijk de mensen die de naam van God niet kennen. Maar ik las van de week in een Bijbel, in de uitleg van de catechismus. Even terzijde, doet u dat ook, gemeente? Preek voorbereiden? Of in de komende week nog eens een catechismusverklaring nalezen? Ik zou benieuwd zijn of u zelf de catechismus hebt gelezen als ik las. Maar daar zei die uitlegger, hij zegt, weet u wel dat onder de heidenen dat helemaal niet eens gebeurt? Bij de heidenen vloeken ze niet bij hun afgoden. Het gebeurt alleen bij ons. En niet alleen natuurlijk Nederlanders, hoewel die er onbekend staan dat die het meeste vloeken. Het gebeurt uiteraard ook wel in andere landen waar men de naam van God heeft gekend. Maar waar men zich tegen die naam van God afzet. Maar als dat dan gebeurt, waarom straft God dan niet terstond zoals hij het bij Goliath heeft gedaan? Dat zou niet best zijn, gemeente, we komen daar straks wel op terug. Want u moet natuurlijk niet alleen naar ongelovige mensen kijken, laat staan luisteren. Dat vloeken, wat dus in Nederland overal gebeurt, dat werd ooit door onze nu overleden professor Velema van harte gesteund door de Bond tegen het vloeken. Nou, er zijn heel veel stichtingen, gemeenten, waar je goed kunt meeleven. Maar dat mag toch wel bijzonder onze aandacht vragen. Dat er zullen zijn, net als het handhaven van de zondagsrust en al die andere geboden, maar toch met name dit derde gebod. Opdat die naam juist eerbiedig gebruikt mag worden. Niet maar spottend. Satire bijvoorbeeld. Ik las van een leerling die voor haar profielwerkstuk dat is heeft onderzocht. Ik ken die namen niet meer. Maar van die spotters in Nederland. En het meisje had onderzocht hoe dat dan was met bijvoorbeeld moslimkinderen en christelijke kinderen. Nou, bij de moslims mag je niet eens iemand bespotten. Al ben je het niet met hem eens. Een dienaar van God of het huis van God. Laat staan dat je God bespot. Laten we dan gemeente in een afgod geloven. Maar het gaat erom, die naam, heeft hij nog achting onder de mensen die hem willen eren? Gebruikt u die naam eerbiedig en doet het u pijn? Kom er zo op terug. Als die naam misbruikt wordt. Ja, maar zegt iemand, in de Bijbel staat toch ook dat Elia zal spotten met de afgod Baal. Dat mag toch, met afgoden spotten. Gemeente, alles wat in de Bijbel staat is voor ons nuttig tot lering, onderwijzing, tot vermaning. Maar wat kunnen gemakkelijk als we met God en godsdienst spotten. Dat kunnen we gemakkelijk niet alleen een ander pijn doen, maar zelf je ziel schade aandoen. Laten we er toch altijd op beducht zijn dat die naam God goed gebruikt moet worden. Niet op een spottende wijze of waar het ook over gaat, onbedachtzaam. Dat kan zelfs in de allerheiligste verrichtingen, gemeente. En wie staan daar dan meestal schuldig aan? Als je veel moet bidden? Dat je onbedachtzaam voor de klas of voor de gemeente of bij een begrafenis. Dat je onbedachtzaam de naam van God misbruikt. Zeker, het is dan niet letterlijk grof. Maar het kan ook op een hele fijnzinnige manier, dat het eigenlijk vloekt, tegenspreekt, hoe je als het ware nu leeft. En er worden nog een paar zaken genoemd, gemeente, het valse eed. Nou, dat is in zondag 27 aan de beurt geweest. Onnodig zweren, zondag 37 komt dat nog terug, dus we kunnen nu laten rusten. De naam lasteren, of misbruiken, dat betekent niet echt eerbiedig gebruiken. En dan komt het heel dichtbij, wat er nu staat. Maar in plaats van dat we eerbiedig gebruiken, dat je het helemaal niet spreekt. Ze vragen, misschien zou u willen afsluiten met gebed. En je doet het niet. Want je denkt, ik kan niet bidden. Of er wordt van mij toch niet gevraagd, laat hij of zij dat maar doen. Nou, dat kan ik nog wel een klein beetje begrijpen, gemeente. Als iemand dan niet hard op die naam van God vanwege ontzag, dat hij bang is die naam van God verkeerd te gebruiken. Maar hier wordt iets anders bedoeld. Er wordt gesproken op een grove manier. Het kan zomaar zijn op je werk dat iemand de naam van God, zoals we dan zeggen, uit zijn mond laat vallen. Denk er niet eens over na. Kan zelfs een stapje verder gaan, gemeente. Je bent soms zo ziek in je hoofd dat je vloekt. Dat je het niet zou willen. Je komt uit de operatie. En je had gehoopt dat je geen lelijke dingen zou zeggen. Je hebt gevloekt. Er was dus geen stilzwijgen. Nou, u begrijpt dat er zijn dus omstandigheden dat je denkt, ik heb geen macht over mijn geest, Laat staan om iemand tegen te spreken. Ik durf het niet even. Wat moet ik nou zeggen? Ik ben nog bang dat ik nog geslagen word ook. En dus schreef die uitlegger van de catechismus. U hoeft niet zo bang te zijn hoor. Hij zei eerlijk, ik was zelf ook een beetje bang. Maar kon toch niet zwijgen. Iemand had een grote grove vloek gegeven. En hij zei, man, moet je niet met allemaal andere mensen niet wegzetten. Maar man, weet je wel wat je zegt? En tot zijn verbazing zei die persoon, ge zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken. Dus hij wist het wel, had zich laten gaan in zijn woede. En die persoon, hij kon niet stilzwijgen. Hij durfde het niet. Maar hij mocht, hoewel hij niet durfde, de naam van de Heren belijden. En God gaf ze zegen erover, gemeente, ziet u wel. Ik zal met u zijn, die voor mijn naam mag uitkomen. Niet stilzwijgen, wie weet, wie weet. God kan zomaar een ander in zijn hart grijpen, dat hij terugdenkt aan zijn jeugd. Laten we die naam nooit doodzwijgen, gemeente. Laten we die naam niet minachten, maar laten we hem juist eerbiedig, hoog achten. Want anders staat er wat ook achter. Dan ben je, als je stilzwijgt of toeziet dat die naam gelast wordt, deelachtig aan verschrikkelijke zonden. Er staat nog wat achter, gemeente. Als je het nou samenvat, in het kort staat er dan, dat was immers onze tweede gedachte, die naam met vrees en eerbied gebruiken. Nou, we weten, er zijn twee soorten vrees. Er is een bange vrees, zoals je soms in de winkel staat en die naam van God wordt onteerd. Je bent bang voor de mensen. Maar zijn we ook bang voor God? We noemen dat een slaafse vrees. Zoals een slaaf bang was voor de slagen van zijn meester, omdat hij zogenaamd niet het werk goed genoeg deed. En dan werd het niet alleen maar met handen, maar soms ook met woorden je toegevoegd. En deed je pijn. De slaafse vrees. Maar hier is een kinderlijke vrees. Waarvan je mag zeggen, stel je eens voor dat je moeder onteerd zou worden. In haar naam of weg werd gezet. Daar zou je toch voor opnemen. Of als iets lelijks over je vader of je voorgeslacht werd gezegd. Of over de kerk van God werd gezegd. Of over de kerk van de Heer. Politiek of maatschappelijk. Daar mag je toch voor opnemen. Nou, dat is wat we noemen een kinderlijke vrees. Dan ben je dus afhankelijk van de Heer. Maar je bent ook tegelijk aanhankelijk aan Hem. Je verwacht het van Hem, wat je dan ook overkomt. En wat dan ook gebeurt. Maar je kunt niet langer meer zwijgen. Dat is trouwens een titel gemeente van iemand die evangelisatiewerk onder de mensen wil brengen. Als je niet langer zwijgen kunt. Nou, daar gaat het om in de catechismus. Die naam met eerbied en vrees gebruiken. Waarom dan? Nou, er staat dat die naam op een waardige, en in het Grieks staan eigenlijk twee woorden, op een echte, maar ook op een voortdurende manier beleden wordt. Recht beleiden. Dus niet, ik zal er wel eens eventjes tegenwoord spreken. Ik zal hem of een ander eens recht zetten. Ik zal, nee gemeente. Het gaat om waarheid in je binnenste. Omdat je beseft, die ander beseft het wellicht niet wat hij doet. Neemt u maar die allergrootste vloek die er is, dat God mij mag verdoemen. Weet je wel wat je zegt? En ook, gemeente, dat weten we, er zijn verbasterde vloeken van gekomen. Afkortingen. Over wie God is. Over wie Jezus is. Maar ook de eigenschappen van God. Hebben we vaak niet zo erg in. Allemachtig zeggen we dan. Het is niemand almachtig, gemeente één. Dat is God. En die zijn almacht heeft betoond. Toen zijn zoon daar hulpeloos aan het kruis hing. Opdat we zouden zien wat hij heeft gedragen. Dat is voor krachteloze, zondige mensenkinderen. En die daarin zien hij het oordeel gedragen. Ook het oordeel over onze zonde tegen het derde gebod. En daarom die naam oprecht, eerlijk dus, maar ook voortdurend, constant staat er dan eigenlijk in de Latijnse tekst. Altijd maar weer in die zonde terugvallen. Altijd maar weer niet durven op te komen voor de naam van de Heere. En telkens weer te moeten zeggen, Heere, dan heb ik het weer niet gezegd. En dan toch te belijden. Maar uw naam is de eeuwige. De onveranderlijke. De godetierende. De genadige. De getrouwe. Nou, al die verschillende namen, gemeente, leen het ook niet allemaal één keer. Maar dat wil de Heer telkens weer bij bepalen waar nog schuldig aan staat. Terwijl hij dan zijn naam daartegenover bekend maakt door de prediking. En waar het nu ook uit de tekst ging, we hebben de Romeinen 10 gelezen. Misschien gaat het ook voor jullie, jongelui. De blijdensdiensten zijn weer geweest in de kerken. Althans de meeste, soms met Pinksteren. Maar dat ook voor anderen mogen komen. Om die naam te gaan beleiden. Met je mond. De catechismes hebben gehoord. Niet ijdel, met je lippen alleen, met je hart. En dat betekent eerbiedig. Constant. Met je mond beleiden de Heer Jezus. En met je hart. Oprecht. Laat het een bang hart zijn. Laat het een hart zijn wat menigmaal doorstoken wordt. Laat het een treurig hart zijn. Laat het een hart zijn wat zich alleen maar kan vernederen onder de Heer. Maar wel een hart dat het oor te luisteren legt. Zoals Johannes aan het hart van Jezus. En dan staat hierbij in Romeinen 10 dat je hem nodig hebt omdat hij is opgewekt uit de doden. We Pasen mogen gedenken, gemeente. En uit vrees voor de Joden durfden ze zijn naam niet te belijden. Maar door de Heilige Geest hebben ze het mogen doen. Dat is Pinksteren. Dat is mogen zien. Hij leeft. En dat was, gemeente, vraag en antwoord 99. Ik moet nog iets zeggen waarom dat nou ook nodig is. In die volgende vraag en antwoord. Want we hebben gehoord dat als we die naam nou niet gebruiken, kunnen we ook, om zo te zeggen, door een ander laten misbruiken en denken, ja, dat heeft hij of zij gezegd. Maar dan zou het ons juist moeten wakker schudden bij de schrift van zegt, want geloven is niet alleen met je hart. Daar is het wel gebeurd. Dat je hart open gaat. Dat je je ongerechtigheid ziet. En dat je die met je lippen beleden hebt. Maar geloven is dus dat je ook iets gaat beleiden wat voor de zaligheid nodig is. Geloof is niet alleen je afzetten tegen allerlei dingen die niet goed zijn. Daar zou je niet kunnen volhouden. Maar geloven met het hart is beleiden. Ondanks dat wat ik allemaal niet zie of niet kan doen, God is goed. Ik doe het niet goed, de wereld doet het niet goed. En ik begrijp Gods weg niet altijd. Maar het is beter wat God doet dan wat ik doe. Hij is volmaakt, hij is rechtvaardig. En als het dan gaat over om wie hij dat doet, dat er maar één zaligmaker is. Kijk, in die tijd van Mozes had hij nog een Jozua die hem moest opvolgen. Mozes kon het land tot aan het land brengen, maar Jozua moest het in het land brengen immers. Maar om in de hemel, het hemelland te kunnen komen, Dat kan toch niemand anders dan hem die de Zoon van God genoemd wordt in de wereld is gekomen. En die de weg heeft gebaand door het vloekhout van het kruis. Gestorven. Gesmaad. Gehoond. Maar om het belijden dat hij de Zoon van God is. Dat zijn naam Jezus is. Dat is niet alleen door de overheid reden geweest om hem te laten kruisen. Maar juist door de godsdienst. In plaats hadden ze gezegd, bent u dan werkelijk de verlosser? Bent u gekomen als het lam van God tot verzoening van onze zonden? Vergeef ons onze zonden, heren. Ze hebben het niet gedaan, gemeente. Nou, dat hebben ze, om zo te zeggen, zonde op zonde gestapeld. En die zonde, die is zo groot geworden, dat het grove zonden zijn geworden. Dat staat er eigenlijk, gemeente. Is het dan zo'n grove zonde, dat Gods naam, terwijl die gelasterd en gezweerd wordt, vals, dat God zich niet alleen maar vertoornt over hen die dat doen, maar dat Gods toorn ook over mensen uitkomt die zeggen, maar het is maar toch maar een kleine zonde. Er zijn in wezen geen groot en geen kleine zonden. Zeker, we noemen dat zojuist, er zijn grove zonden. We noemen dat, jongens en meisjes, dat je de zonde uitleeft. Dat je feest vol met drank zit. En dan kom je heel makkelijk tot allerlei andere zonden. Want dan is je gedachte beneveld. En je boze hart zegt, dat geeft niet. Dat zijn zonden die je doet. Maar er zijn ook zonden, gemeente, die ga je in leven. Daar worden wel voor bewaard. Maar je komt erachter, mijn hart gaat er eigenlijk ook naar uit. Wat ben ik dan een ellendig mens. Ik heb die naam van de Heer misschien niet altijd zo letterlijk gevloekt. Maar ik heb die naam niet gebruikt wanneer het nodig was. En is God dan nu ook zo over mij vertoornd? Dat ik niet heb geholpen om wat vloek en zweren te weren en te verbieden. Ja, maar dat kan ik toch niet. Ik ben misschien veel te jong om het tegen iemand die veel ouder is te zeggen, die ook misschien de dag van de Here onteert en die de naam Jezus alleen maar kent als een stopwoordje. Moet ik dat dan zeggen? Gemeente, u ziet, het catechismus is geschreven tegen de achtergrond van de moederkerk van Rome. En die doorwerking zie je nog steeds. Als je het zuiden van ons land woont, is dat bij de cultuur dat men die naam van God misbruikt. En als je dan in België komt, is het nog erger, zou je zeggen. En daar stoort men zich niet helemaal niet eens aan. Dan zegt men, dat is een gebrek aan woorden. En men vergoeilijkt wat de Bijbel zonde noemt. Maar het is natuurlijk niet alleen tegen de Rooms-Katholieke Kerk gezegd. Want, wat zei Luther ook alweer, in mijn hart zit zelf ook een paus. Hij was bij de Romeinse kerk weliswaar opgevoed, had ook het verschil wel gezien. En die ene naam waardoor we moeten zalig worden, dat was voor hem een hele zoete naam geworden. Een lieflijke naam. Hij heeft die naam mogen verkondigen. Maar weet u waar hij vooral de Heer heeft mogen leren eren in zijn naam? Dat was als je op de knieën lag. Als je gebeden had, Heere, ik versta u niet, ik ken uw woord niet. En ze riep zich ook nog wel eens op Maria in die eerste tijd. Maar hoe langer meer ging hij zien. Niet Maria kan mijn zonde verzoenen. Kan mij zalig maken. Maar alleen dat bloed van Jezus Christus, Gods lieve Zoon, reinigt mij van al mijn zonden. Hoe wist hij dat dan? Oh, hij heeft veel tijden gehad dat hij niet meer wist. Maar telkens weer, als dat bloed, zoals Calvijn ook zegt, druppelde, als het woord openging, was dat zalf op de wonden van zijn zonde. Was het tot heling van zijn bedroefde gemoed. Hij stond schuldig. Als hij in zijn gebeden later, als hoogleraar, zo vaak op college die naam moest gebruiken om zijn leerlingen te onderwijzen wie God is, deed hij het ook zo vaak gedachteloos. En dan stond hij zelf weer schuldig. Dan moest hij ook beseffen dat hij gedood zou kunnen worden door God. En dan kon hij zich niet mee verontschuldigen. Ja, maar ik moet toch die naam veelvuldig gebruiken. Maar met eerbied en met ontzag en vanuit liefde, maar altijd met het besef, ik moet ook verzoening krijgen, dat ik niet alleen te weinig heb gesproken, ik had veel meer moeten spreken, maar dat ik er zo menigmaal gesproken heb, terwijl mijn hart er niet bij was. Dan kunt u er nou bijvallen, gemeente. Want deze catechismus is enerzijds natuurlijk wel bedoeld, niet om naar anderen te wijzen, maar onze spiegel voor te houden. En als niet alleen maar te zeggen, zoals Paulus dat later zei, ik was een godslasteraar. Paulus, je hebt Gods naam toch altijd eerbiedig gebruikt voor je bekering? Nee, ik heb die naam niet goed gebruikt, ik was een godslasteraar. Of zoals Wilfred Floor dat zegt, gemeente, dan ben je eigenlijk ongelukkig als je denkt dat je geen godslasteraar bent. Maar juist dan, als je zegt, Heer, ik heb die naam zo weinig gebruikt dat die naam zo goed is. En hoe wordt het dan anders, zal iemand vragen? Daar zit onderscheid in uw leven, gemeente. Want de Heer Jezus heeft al meer dan 100 namen. Maar gebruikt dus ook allemaal. U zult zeggen, ik denk er niet altijd over na. Nou, laat maar zeggen, als je nou ziek bent, je gaat natuurlijk eerst de dokter bellen. Ho, zou je eerst niet aan de Heere vragen, Heere, uw naam is Heelmeester. Zou je ook mijn lichaam en mijn ziel willen helen? Medicijnen gebruiken gedachteloos. Jij kan er niet voor alles bidden, dominee. Je hoeft niet altijd hardop te bidden. Maar als je dan die naam gebruikt, Heere, dit zijn er mijn middelen voor mijn lichaam. Maar dan moet ook mijn ziel genezen worden. Zou het willen doen, Heren. Of als je gaat eten. Natuurlijk, je hebt je formulier gebeden. Wat hebben we vaak gedachteloos gebeden. Maar als je nou gaat bidden. En je krijgt na afloop nog wat lekkers. Misschien een vrucht dat je zegt, Heer, nou heeft u die... Bijvoorbeeld die sinaasappel voor mij laten groeien. U bent niet alleen maar de schepper. Nou, als u nou zo machtig bent om dat bij mij te brengen. U bent toch ook de herschepper. Heren, laat mij ook hongeren en dorsten naar het brood des levens. Ja, maar dat kan ik niet altijd, zal iemand zeggen. Ik ben niet zo vroom. Ik hoef niet vroom voor te zijn, gemeente. Maar elke keer weer. Als je bidt. Dan roep je toch de naam des Heren aan. Maar moet het ook nood zijn in je leven? Want roepen is tot iemand die heel ver weg is. En door onze zonde is God ver weg. Maar als je nou gaat bidden en je mag je gebed gaan afsluiten, doe het om de naam Jezus. Zijn naam is immers zaligmaker. Verzoen mijn zonde, Heren. En dan ga je beseffen, verzoening. In het Engels staat het woordje het own mens. Het one mens. Tot één maken. Dan word je je gebed verenigd met die naam die je dan mag gebruiken. Het is de onderscheid in de gemeente binnen een dwalend schaap. Noem hem dan herder. Bent u een vijand? Noem hem dan vredevorst. Bent u een onrechtvaardige? Zijn naam is rechtvaardig. En noem al die namen maar op, gemeente. Probeer daar vanavond ook in uw persoonlijk gebed aan het einde van de avond eens woorden aan te geven. Hoef je niet allemaal tegelijk te noemen. Maar één naam heel bijzonder. Dat je deze dag het een en het ander gehoord hebt. Dat het blijft haken. Op die naam krijg je verwachting. Krijg je de grond waarvan je mag zeggen, daar mag ik op pleiten. Mozes heeft het gedaan. Toen hij de schoenen van zijn voeten afhaalde. En die naam heeft hij mogen doorgeven. Was dat een lege naam? Nee, gemeente. De Heer is bij ze geweest. Ondanks de 10 plagen. De Heer is bij ze geweest. Ondanks dat die vijand op hun hielen zat. En dat ze niet konden uitwijken naar links of rechts. Dat er vooraan geen weg meer was. Hij was erbij. God baande door die woeste baren en brode stromen hun een pad. Zullen we dit meenemen, gemeente? Het derde gebod is een opwekking. Om die naam goed te gebruiken. Daarvoor is die naam gegeven. Eerbiedig. Tot verzoening van uw zonde. Tegen het derde gebod. Kom, luister toe, gij Godgezinde. Ik zal met mond en hart hem loven, hem die alleen de eer en de lof en de dankzegging toekomt. Nu en tot in de eeuwigheid. Amen.